Gemeente, voorafgaand aan de dienst nog een herhaling van een mededeling. De gemeente barbecue is verzet naar een andere datum, naar 3 september. En u kunt zich nog opgeven door het opgaveformulier, maar u kunt zich ook tot en met morgen nog via de Scipio-app opgeven voor deze barbecue. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest. Van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen uit de 96e psalm, het 4e en het 5e vers. Psalm 96, vers 4. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En het 5e vers geeft de eer aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. 4 en 5 uit Psalm 96. In aansluiting aan de geloofsbelijdenis zingen wij uit Psalm 89, het 3e vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Het 3e vers uit Psalm 89, na de geloofsbelijdenis. Over de gehele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. In gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen. Ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gods woord in het laatste Bijbelboek, Openbaring. En we lezen uit het 7e hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 17. Schriftlezing deze avond is uit Openbaring 7, de verzen 9 tot en met 17. En dan lezen we Gods woord als volgt. Na deze zag ik, dat is Johannes, en zie, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de God van het woord ook zoeken om zijn zegen en het werk van de Heilige Geest in de bediening van het evangelie. Laten wij bidden. Heer, aan de avond van deze dag zijn we opnieuw samengekomen hier in uw huis en mogen wij u samen zoeken in het gebed. Dat middel dat u ons geschonken hebt om tot u te gaan en tot u te spreken. Om al onze nooddruft en behoefte, al onze begeerte met dankzegging bij u bekend te maken. En Heer, als wij een ogenblik zojuist in de schriftlezing, als het ware een blik geslagen hebben in de hemel, hoe zou het mogelijk zijn dat u, die daar de lof ontvangt op een zuivere toon en op een volmaakte wijze, hoe zou het mogelijk zijn dat u naar ons gebrekkige, tekortschietende gebed uw oor zou willen neigen? Maar u zegt het toch ook zelf in uw woord, dat u er om gebeden wil zijn. Dat u het oor neigt op het gebed. En wij bidden u daarom, Heere, hoor ons als wij u aanroepen. En dan niet om iets in ons, want dan zou het nooit kunnen. Maar wil ons horen vanwege dat gebed dat uw eigen zoon aan het kruis gebeden heeft, maar onverhoord blijft. Wil ons omzijnend willen, om zijn werk. Horen als wij u komen bidden en danken. Danken dat u ons opnieuw gelegenheid schenkt om hier in uw huis uw woord te horen. En dat iets van deze eredienst ook een afspiegeling zal mogen zijn van wat in de hemel gaande is. Dat u ook in deze dienst de lof en de eer en de dank en de aanbidding zal ontvangen in onze psalmen. In de wijze waarop we de psalmen mogen begeleiden. In het geven van onze gaven, in het aanroepen van uw naam in ons gebed, in het spreken en het uitdragen van het evangelie, in het horen naar uw woord. Dat deze dienst inderdaad een eredienst mag zijn. En dat het ook een dienst mag zijn waarin u niet alleen de eer ontvangt, maar waarin ook uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En dat er toegevoegd zullen worden aan die scharen waarover we gelezen hebben, die niemand tellen kan, maar die zal staan voor de troon. En dan weet u bij wie dat nodig is. Bij wie van de kinderen, wie van de jongeren, wie van de volwassenen, wie van de ouderen. Het nodig is dat zij komen om hun kleed wit te wassen in het bloed van uw zoon. Heren, wij bidden om het werk van uw Heilige Geest in de verkondiging van dat evangelie. Wilt u de woorden schenken waarvan u wil dat ze gepreekt worden? Maar wilt u ook de oren geven die horen wat de Geest tot de gemeente zegt? Wilt u het verstand verlichten, zodat we ook mee kunnen denken in wat er staat en wat u openbaart in uw woord? Maar wil ons bovenal een hart geven dat opmerkzaam is. Gesloten harten openen. Ons hart ontvankelijk maken voor het zaad van het evangelie, opdat het vallen mag in wel toebereide aarde en vrucht mag dragen van geloof, van bekering, voor het eerst misschien, maar ook opnieuw. En als wij hier samen zijn in alle rust en dat wij zo uit uw hand opnieuw een kerkdienst mogen ontvangen in alle vrede die ons land nog kenmerkt, dan denken wij ook aan hen elders in deze wereld die op zo'n wijze niet samen kunnen komen rondom uw woord. Die misschien wel in een kelder zitten. Die niet hardop mee kunnen zingen, omdat dat gevaar zou opleveren dat ze ontdekt worden. Die misschien niet eens een complete Bijbel in hun bezit hebben, maar een enkele bladzijde. Heere, denk aan de verdrukte christenen, aan de vervolgde christenen. Aan de kerk die ondergronds vorm krijgt. En wij bidden om uw genade, om het werk van uw geest, dat ook in hen zo zou werken, dat ze de volharding van het geloof mogen ontvangen. Om in die vervolging en in die verdrukking staande te blijven. En wil tegen die verdrukking in uw koninkrijk dan ook uitbreiden. Als het in uw raad kan bestaan, Heere, wil vrijheid schenken. Opdat openlijk uw naam kan worden aangeroepen en beleden. Wij bidden voor het zendingswerk. Voor hen die daarin werkzaam zijn en soms in heel andere culturen, onder heel andere bevolking, soms in heel moeilijke omstandigheden uw woord verkondigen, soms zo weinig vrucht daarop kunnen zien. Heere, laat ze het zien en geef ze ook steeds weer nieuwe moed en krachten om dat evangelie te blijven uitdragen. Ook ziende op datgene wat we in dit gedeelte van uw woord hebben mogen zien. Er is een schare die komt uit allerlei talen, volkeren, naties en geslachten. We dragen hen aan u op. Die werken op evangelisatieposten, om het evangelie opnieuw bekend te maken in een streek waar het ooit geweest is. We bidden u voor alle maatschappelijk diaconaal werkers, die op die wijze vorm willen geven aan het evangelie, om metterdaad ook hulp te verlenen aan hen in nood. Soms ook in culturen waarin dat niet onder een christelijke noemer gezegd kan worden. Maar wilt u dan toch contacten geven en die contacten zegenen, zodat ook op die wijze toch het evangelie heel op een persoonlijke manier mag worden uitgedragen. Zegen al die werkers. En wil ze steeds geven wat nodig is om dat werk ook te mogen doen met goed gevolg. We bidden u voor de evangelieverkondiging onder Israël, uw oude bondsvolk. We dragen dat oude bondsvolk ook aan u op. En Heere, wil geven dat zij ook door dat werk mogen gaan zien en mogen gaan ontdekken dat de Messias die zij nog steeds verwachten reeds gekomen is. En dat die ene naam onder de hemel gegeven is. Waardoor wij Joden en heidenen behouden moeten worden. Wij bidden u, Heere, voor de kerk in Nederland, voor ons kerkverband. En wij leggen de zorgen die we daaromtrent hebben ook aan u voor. En wij bidden, Heere, wil samen binden rondom uw woord. Rondom dat getuigenis, rondom de belijdenis, maar ook de belijdenis te beleven. En die ook daadwerkelijk vorm krijgt in woord en daad. We willen u bidden, Heere, voor de besluiten die genomen zijn door de generale synode. Dat die ook nageleefd mogen worden. Dat de spanning juist verminderd zou worden in ons kerkverband. We bidden voor onze theologische universiteit, voor degenen die daar doseren, voor de vacature die is ontstaan. En wij bidden, Heer, of u ook daarin weer zou willen voorzien. Gedenk de studenten, wil ze de leiding van uw geest geven op een wijze dat ze gevormd worden in vroomheid en wetenschap, om zo ook dienstbaar te mogen zijn in uw koninkrijk. Roep er nog ook tot het ambt van dienaar van het woord, opdat de velden die wit zijn om te oogsten ook toch arbeiders zouden hebben om aan het werk te mogen gaan in die wijngaard en op die velden. Heren, wij dragen onze regering aan u op. We doen dat plaatselijk, provinciaal, maar ook landelijk. En wil hen die in de vergaderzalen van ons land nog getuigen van uw woord en beleid willen vormen op grond van uw wet, een stem geven om te spreken en dat er ook gehoor zal zijn. U heeft ons land in de achterliggende decennia zoveel geschonken. In de achterliggende eeuwen zoveel zegeningen gegeven. Heren, wij belijden met schaamte dat we er zoveel van hebben verkwanseld en dat er zoveel is verloren gegaan. Wij bidden, Heren, wilt u door uw geest een opwekking geven. Een terugkeer naar uw woord, een terugkeer naar uw getuigenis. Opdat er eer in ons land zou wonen. We dragen ons vorstenhuis aan u op, onze koning en koningin. wil ook hen geven wat ze in hun taak nodig hebben om te doen. En dat ze er ook getuigenis van zouden mogen afleggen. Dat ze weten wat het is om als koning en koningin te buigen voor de koning der koningen. Zoals ook hier in dit gedeelte Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijkt wordt. Als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Heere, wij bidden voor het grote wereldgebeuren. Waar we als kleine mensjes toch geen vat op hebben. Al de gebeurtenissen die plaatsvinden. Oorlogen die uitgevochten worden. Terreur dat heerst. Hongersnoden en andere rampen. Heere, deze wereld, uw schepping is in nood. Ontfermt u zich. En ontfermt u zich over al die noodlijdende medemensen. En wil geven waar we dat ter plaatse ook vorm kunnen geven. Het mogen doen in de verwachtende houding van u, om het van u te verwachten. Wij bidden, Heer Jezus, kom. Ja, kom haastig. En als we dat bidden, dan denken we ook aan allen die ons lief zijn. En die u misschien niet kennen, of er geen blijk van geven, lust te hebben om u te leren kennen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat voordat u wederkomt, zij door uw geest getrokken zijn tot hem die komt. Dan mogen we het bidden, Heere, pleit het op uw belofte. Want in de veelheid van de onderdanen is toch de eer van de koning gelegen. En zo dragen we ook elkaar aan u op. U kent persoonlijke zorgen, persoonlijke noden. U weet of er zijn die te kampen hebben met ziekte. Met psychische nood, met huwelijksproblematiek, die zich zorgen maken om hun kinderen of kleinkinderen. Heren, wij leggen het alles aan u voor. Ook als er stil verdriet kan zijn. Een kruis dat misschien door anderen niet gezien wordt of door een enkeling. Wij dragen echtparen aan u op die kinderloos zijn tot op dit ogenblik. Wilt u ook daarin dan nabij zijn met uw genade en met uw zorg. We bidden voor hen die een andere seksuele gerichtheid hebben. Daarmee worstelen. In de weg willen gaan die u wijst. Maar zich soms ook zo eenzaam kunnen voelen of onbegrepen. Heren, we brengen ze aan uw genadetroon en bidden of u ook voor hen in uw genade zo zou willen zorgen. Dat zij u mogen volgen. En dan ook door u steeds weer opnieuw die gaven mogen ontvangen om het kruis op te nemen. Ja, dan kan het zelfs, en bij ieder kruis dragen is dat toch zo, Heer, dat we het zelfs vrolijk achter u dragen mogen. Wil u die genade schenken en wil dat geven aan wie het nodig heeft. Heer, zo zoeken we uw aangezicht, ook als we samen ons willen zetten onder uw woord en willen horen wat u ons daarin wil onderwijzen. Wij bidden, Heer, om de leiding van uw geest. En wil ons zo horen, niet om iets in ons, maar uit genade. Wil ons horen in de vergeving van onze zonden. Enkel en alleen op grond van dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden wij u. En in zijn naam danken wij u voor uw goede gaven ons reeds geschonken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Uit de 31ste psalm willen we zingen ter inleiding op de prediking. Het eerste en het vijfde vers. Psalm 31, de verzen 1 en 5. samen van de prediking willen we zingen uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers: een stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En ook het derde vers: daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 uit Psalm 65, na het amen van de prediking. En we willen horen naar dat gedeelte wat Johannes ook heeft gezien in dit visioen. En dan met name de versen 9 en vers 14. Openbaring 7, de versen 9 en vers 14. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam. Bekleed zijn er met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En dan komt die vraag wie ze zijn en dan zegt Johannes, ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Liefde gemeente, het is alweer enige tijd wat minder in het nieuws, maar we hebben zo'n periode gehad dat dat toch wel met enige regelmaat terugkwam als er een of andere terroristische aanslag was gepleegd. Dan was dat gedaan door mensen die door de ene partij inderdaad als terrorist werden aangemerkt, maar door de andere als een martelaar werden gezien. Die term martelaar. Nou staat dat niet in iedere Statenvertaling ook boven het gedeelte dat we deze avond gelezen hebben, maar misschien hebt u een uitgave waarboven staat het gezicht van de martelaren in de heerlijkheid. Martelaar. En door die nieuwsberichten heeft die term martelaar eigenlijk de betekenis gekregen dat is iemand die zichzelf opoffert. Maar die door zichzelf op te offeren eigenlijk maar één doel heeft om zoveel mogelijk vijanden, zoveel mogelijk tegenstanders te doden. Jezelf om te hangen met explosieven en om dan op een druk gebied, in een druk bezocht gebied, jezelf om het leven te brengen en zo vele mee te slepen in je dood. Martelaar. Met dan zogenaamd het vooruitzicht dat je door die daad een heerlijke toekomst tegemoet zou gaan. Martelaarschap dat twee kanten heeft, zoveel mogelijk vijanden de dood in te jagen om er zelf iets mee te verdienen. Nou is die term martelaar natuurlijk niet van de laatste tijd alleen, maar we kennen ook die term vanuit de middeleeuwen bijvoorbeeld, dat er toen ook martelaren waren. Martelaren vanwege hun geloof, de eerste christenen zelfs bij de vroege kerk die martelaar werden. Maar niet zozeer dat martelaarschap zochten als een actieve daad, maar het werd hun aangedaan. Vanwege hun geloof werden zij of gevangen gezet of gemarteld of nog vreselijker in dierenhuiden genaaid, in lamsvellen of in geitenvellen en zo de arena ingejaagd voor de wilde dieren. Dan gebeurde het met hen. Je werd martelaar door wat een ander je aandeed. En soms lezen we er ook van in het Nieuwe Testament, in Handelingen 5, dat er zelfs ook toe opgeroepen wordt om je te verheugen als je iets van de smaad die de Heer Jezus Christus heeft moeten dragen, ook mag dragen. Als je in de voetstappen van de leidende borg en zaligmaker mag gaan, omwille van het geloof, omwille van zijn naam. Nou, we lezen in dat visioen dat we hebben meegekeken, om het zo te zeggen, met Johannes, ook van die scharen die niemand tellen kan en die worden dan ook wel soms de martelaren in de heerlijkheid genoemd. Een ontelbare schare ziet Johannes, met witte klederen bekleed en met palmtakken in de hand. Het doet denken aan het Loofhuttenfeest. Dat feest dat terugdacht aan die woestijnreis en het leven in tenten nog voordat het beloofde land bereikt was. Maar dat feest vindt nu zijn vervulling, ziet Johannes. Dat feest van onder een open hemel te mogen leven, onder een open hemel, vervuld nu in een open hemel te mogen zijn. Bij God en bij het Lam. En er wordt gezongen, de zaligheid zij onze God en het Lam. Nou, we willen naar dit visioen luisteren en ook in zijn betekenis ons laten onderwijzen. De martelaren voor Gods troon. En we stellen maar een paar vragen aan de tekst, zoals die eigenlijk ook in de tekst naar ons toekomen. Van waar komen ze? En hoe komen ze daar? En waarom komen ze? De martelaren voor Gods troon, van waar en hoe en waarom komen die martelaren daar? En dan noem ik ze in het thema voor de preek ook martelaar, maar wat is nou eigenlijk de betekenis van dat woord? Is dat nou inderdaad iemand die een gewelddadige dood sterft om daarmee anderen ook om te brengen? Nee. Is het dan iemand die ondanks de verdrukking en ondanks een dreigende dood toch vasthoudt aan zijn geloof? Zijn leven ervoor over heeft? Nou, dat is een deel van dat woord. Maar de Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd dat er geen volgeling van hem is die ontkomen zal aan het martelaarschap. Er zal over de hele wereld een grote verdrukking komen. En als je hier in de Openbaring meekijkt met Johannes, dan zie je dat er een schare is uit allerlei talen en volkeren en naties en geslachten. En dan wordt het inderdaad ook wel duidelijk dat er dus niet te ontkomen is aan dat martelaarschap. Uit allerlei windstreken komen er die martier geworden zijn. Wat is dan dat martelaarschap? Nou, het woord martelaar op deze manier, zoals ik u net een paar betekenissen daarvan heb geschilderd, die komt eigenlijk op die wijze niet voor in het Nieuwe Testament. Een martier is eigenlijk een getuige. Een getuige, en dan kan dat de vorm krijgen dat je in de verdrukking, tegen de verdrukking in, blijft getuigen. Dan kan het de vorm krijgen dat je soms met de dood bedreigd wordt of het leven erbij inschiet omdat je getuigt. Maar een martier, een martelaar, een getuige in het Nieuwe Testament is niet iemand die getuigt van zijn eigen bloed wat hij geeft. Niet zichzelf opblaast om daarmee getuige te zijn van waar hij voor staat. Maar een getuige van Jezus' bloed. Niet een getuige van je eigen werk en van je eigen verdiensten, van je eigen naam. Maar een getuige van Christus. En een getuige van zijn werk en de betekenis daarvan voor jou. Niet iemand die zichzelf opoffert, maar iemand die getuigt van het offer van Christus. Niet iemand die zichzelf opblaast om zoveel mogelijk vijanden te doden, maar een getuige van hem die zijn leven gaf om zoveel mogelijk vijanden te behouden. Een martier, een getuige is iemand die door het geloof verbonden aan Christus hem volgt. Zijn naam belijdt. In wie Christus gestalte krijgt. En ze leren hem volgen. En ze leren hem achteraan komen. En ze leren ze het kruis op te nemen, zichzelf te verloochenen en van hem te getuigen. Zoals de Heer Jezus het ook tegen zijn discipelen gezegd heeft. Gij zult mijn getuige zijn. Dat is een belofte, dat is een opdracht, maar de opdracht ligt in de belofte. Wie mij volgt, zal mijn getuige zijn. En daarom zijn het er ook zo ontelbaar veel. Johannes kan ze niet tellen. Maar al diegenen die Johannes daar ziet met die lange witte klederen bekleed, ze zijn allemaal één voor één gekend door de Vader, verlost door de Zoon, geheiligd door de Geest. Stuk voor stuk. God kent ze alle bij name. Dat zijn de martelaren voor Gods troon. Zij die getuigd hebben van wie de Heer Jezus Christus voor hen is. En die bij dat getuigenis geleefd hebben. En die bij dat getuigenis gestorven zijn. Waar komen ze vandaan? Ze komen, schrijft Johannes allereerst, uit alle natie en geslachten en volken en talen. Ze komen vanuit allerlei bevolkingsgroepen, vanuit allerlei leeftijdscategorieën. Allerlei soorten mensen. En, krijgt hij te horen, zij komen uit de grote verdrukking. En dan worden er geen plaatsen bij genoemd, dan worden er geen landen bij genoemd. Dan worden er geen gebieden bij genoemd. Zij komen allemaal uit de grote verdrukking. En dan zou je dat kunnen zien als een periode die over de wereld zou gaan komen, nog gaat komen of geweest is, of in gebieden geweest is van een heftige christenvervolging, een periode van benauwdheid, een periode van terechtstelling, van inderdaad het je leven erbij inschieten vanwege het geloof. Maar als je de term goed bekijkt zoals die hier gebruikt wordt, is die eigenlijk nog algemener gesteld. Het gaat niet alleen maar over die daadwerkelijke vervolging door de mensen die haat hebben tegen Christus en de kerk. Dat je gevangen gezet wordt, dat je ondergronds moet. Het hoort er allemaal bij, maar de term is nog breder. Het is eigenlijk een term die alles wat een christen verdrukken kan, betekent. Alles waardoor je benauwd kan worden. Alles waardoor het leven benauwd kan worden. Honger en dorst en pijn en ziekte en gebrek en ongeluk en vervolging en marteling en de dood vanwege het getuigenis van Christus. Alles wat een christen teneer kan drukken. En dan moet je ook zeggen, daar zit ook dit bij. Zoals Paulus het op een gegeven moment ook moet verwoorden. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik vind een wet in mij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Alles wat gevolg is van de zonde zelf. Alles wat een christen die Christus wil volgen, hinderen kan en schade kan toebrengen. En wat je soms op je nek hebt liggen. Alle die een band aan Christus hebben en krijgen, die ontkomen niet aan deze verdrukking. De last van je eigen zonde, die oude mens die nooit de weg van Christus wil gaan, die je altijd tegenspeelt en die het zo vaak wint, die altijd ontrouw is en de nieuwe mens tot afdwalen en tot terugval en inzinken verleidt. Grote verdrukking. Want daar heb je de Satan die de volgelingen van Christus zoekt ten val te brengen. Met list en met bedrog en met zijn directe aanvallen, maar met de leugen. Daar heb je de wereld die je probeert te verleiden en vast probeert te houden en terug probeert te trekken en die je probeert te verzoeken. En daar komt nog je eigen vlees ook bij. En de Heer Jezus heeft dus aan de discipelen gezegd, als je van de wereld bent, ja, dan zou de wereld je niet haten, dan heeft de wereld je lief, dan kan je meedoen en dan mag je meedoen en dan hoor je erbij. Maar omdat u niet van de wereld bent, omdat ik u geroepen heb, omdat u mij hebt gevolgd, daarom haat de wereld u, want ze heeft mij gehaat. Die verdrukking. Zodat het ook in Openbaring op een gegeven ogenblik klinkt, wee zij die op de aarde wonen, want de duivel is tot u afgekomen. Te zoeken en te verslinden. En uit die verdrukking die op allerlei plaatsen is en die overal is, komen degenen die hun klederen wit gewassen hebben in het bloed van het lam, komen ze en staan ze voor de troon. Daar komen ze vandaan. Als die vraag aan Johannes gesteld wordt, van waar komen ze, dan moet Johannes zeggen, ik weet het niet. Heer, gij weet het. En dan krijgt hij dat antwoord, ja, het zijn al die duizenden met die witte klederen, met die palmtakken in hun handen. Zij komen uit de grote verdrukking. Moet je daar eens op letten, gemeente. Ze komen eruit. Ze zijn er niet tegen beschermd geworden. Ze zijn er dwars doorheen gegaan, maar nu ze daar zijn, is er maar één getuigenis mogelijk. Ze zijn eruit gekomen. Uit al die vormen van verdrukking. Eruit gehaald, eruit verlost. Uit de haat van de wereld, uit de listen van de boze. Uit de strijd tegen hun eigen zondige hart en hun zondige vlees. Ze zijn eruit. En het zijn allemaal stuk voor stuk mensen geweest die ook gehoord hebben dat de Heer Jezus in zijn woord heeft gezegd: in de wereld zult gij verdrukking lijden. In de wereld zult gij verdrukking lijden, waar je dan ook woont. Ook hier. Ook in onze eigen omgeving. Het kan soms rustig en het kan soms vredig lijken. Maar ten diepste haat de wereld Christus en zijn volgelingen. En de wereld waarin wij leven blijft vijandig tegenover het kruis en degene die het kruis aanroepen. En daar zullen we niet zoveel van merken. Als we de Heer alleen maar in het verborgene dienen. Je zal er niet zoveel van merken als je op straat je mond houdt. Of tegen je collega's, of tegen je medestudenten. Of tegen je andere leerlingen in de klas je mond erover houdt. Dan kan het zo rustig lijken in ons land. Maar u weet het toch ook wel en je merkt het toch ook wel dat de maatschappij waarin wij nu leven zich toch begint te keren, hoe langer hoe meer, tegen het getuigenis van het woord. En wie nog eenvoudig het woord wil horen zoals het er staat, krijgt zo langzamerhand ook van binnenuit weerstand. En wordt het niet anders als je toch gaat zeggen: nee, ik wil de Heer Jezus volgen voor... Hij is voor mij het een en al. En wordt het niet anders als je zegt: ja, maar er is maar één naam gegeven onder de hemel. En wordt het niet anders. En onlangs stond het ook nog weer een keer te lezen in de krant, nietwaar? Dat als je nog zegt: ja, de Heer heeft het huwelijk bedoeld tussen één man en één vrouw, dan ben je zo langzamerhand aan het discrimineren. Wie Christus wil volgen, die zal gaan merken dat de wereld zich tegen je gaat keren. En natuurlijk, de Heer is die goede herder die zijn schapen in de grazige weide kan leiden en langs zeer stille wateren. En dat hij een periode van rust kan gunnen en dat hij een periode kan geven waarin je inderdaad grazen mag en het vrede is. Maar als u of als jij nou in je leven dat nou helemaal niet ervaart, iets van de vijandschap, iets van de haat tegen Christus en het kruis, van tegenstand, van spot of van hoop, laten we elkaar toch eens eerlijk vragen: waar ligt dat dan aan? En nogmaals, dat kan zijn dat de Heer ons een periode gunt van rust en dat je de alle gelegenheid krijgt om te grazen en te drinken van het zeer stille water. Maar doe je dat dan ook? Doet u dat dan ook? Of is het dan misschien toch een situatie waarin we onherkenbaar zijn geworden als christenen? Dat we onherkenbaar zijn geworden in hoe we met de dingen omgaan. Hoe je met je vrije tijd omgaat. Hoe je met je naaste omgaat. Hoe je met je collega omgaat. Hoe je met het werk omgaat dat van je gevraagd wordt. Laten we het eens eerlijk nagaan. Als we geen verdrukking ervaren in ons leven, waar dat nou aan ligt. Want in de wereld zult gij verdrukking lijden. En al degenen die in de hemel voor Gods troon zijn, die komen uit de grote verdrukking. En daar legt deze tekst en daar legt dit visioen natuurlijk ook de nadruk op. Het is Openbaring met al zijn... Het zijn dingen die verontrusten kunnen, die je angst kunnen aanjagen, wat er allemaal nog met haast gebeuren moet. Het is ten diepste een troostboek. Een troostboek dat de kerk hier op aarde in de verdrukking weten mag. Al gaan we door de grote verdrukking heen. Hij brengt ons erdoor. Want als het lam de boekrol neemt in Openbaring 4... en als hij die zegels, de enige is die de zegels kan verbreken... en als hij de enige is die de macht heeft om die wilsbeschikking van God uit te voeren... omdat hij er de macht toe heeft... dan is die hele boekrol samen te vatten met één opdracht... dwars door alle rampen en trompetten en violen heen. Breng uw volk thuis. Johannes mag het zien... Ze staan daar voor die troon en ze komen uit die grote verdrukking, uit hun zonde, uit de gevolgen van de zonde. Uit al de haat en de nijd van de wereld zijn ze gered. Dat is de toekomst van een ieder die Christus lief heeft gekregen, die bij Christus hoort. Een ieder die Christus heeft leren volgen, gered en voor zijn troon geplaatst, verlost. Verlost van de toren van God, verlost van de last van je zonde, verlost van de aanvallen van de boze, verlost van de verdrukking in de wereld. Er komt een tijd dat hij ze stuk voor stuk ervan verlost. Is het een troostvol beeld voor u? Is het een troostvol getuigenis voor jou? Zie je misschien iemand zit die met zijn zonde worstelt. En die misschien moet zeggen, ja, nou ben ik er weer in teruggevallen. En ik voel het ook voor de Heer als een last. Als de wereld en zijn verzoekingen een last voor je zijn geworden. Als de Satan met zijn verleidingen, met zijn aanvechtingen en zijn influisteringen een verdrukking voor je zijn geworden. Ziet u de troost erin. Er komt een tijd dat hij u daarvan verlost. En er komt een tijd dat hij door zijn genade je voor zijn troon zal stellen. En met die ontelbare schare mag naderen voor de troon van de heilige God. Hoe zijn ze daar nou gekomen? Hoe mogen ze nou delen in die overwinning van Christus? Hoe zijn die getuigen nu daar genaderd voor de troon van God en het Lam? Hebben ze dat dan verdiend op een of andere wijze? Dat ze zo getrouw bleven en onvermurwaar bleven in het uur van de verzoeking? Is het iets wat zij hebben bewerkt? Hebben ze het verdiend met hun martelaarschap? Is het een beloning als gevolg van hun verdrukking? Ze zijn daar binnen gegaan en ze zijn daar binnen geleid, zegt die engel tegen Johannes... Maar om één reden, dat is dat zij hun klederen wit gemaakt hebben, wit gewassen hebben in het bloed van het lam. Ze zijn daar niet omdat zij hun bloed gegeven hebben in de verdrukking. Ze zijn daar omdat Jezus voor hen zijn bloed vergoten heeft. Ze zijn er niet omdat zij offers hebben gebracht voor het geloof. Ze zijn daar omdat hij het offer is. En de bron en het fundament van het geloof. Ze zijn er niet omdat ze geleden hebben omwille van zijn naam. Ze zijn daar omdat hij geleden heeft omwille van de namen die de Vader hem gegeven heeft. Ze zijn er alleen om Christus wil. Een ontelbare schare op grond van die ene Heiland en middelaar, door zijn werk alleen. En als je hoofdstuk 6 leest, het 17e vers, klinkt daar een angstige vraag. Wie kan bestaan voor de heilige God? Wie zal dat kunnen? Wie zal staan voor zijn troon en blijven leven? Maar Johannes mag in dat volgende hoofdstuk zien, ontelbaar velen. Ontelbaar velen worden geleid voor de troon van God en van het Lam. Maar ze zijn er niet vanuit zichzelf, maar ze zijn er alleen maar door de kracht van het bloed van Christus. Er wordt niks gezegd over wie ze allemaal waren. Er wordt niks gezegd over hun functies en over hun positie in het land waar ze geleefd hebben. Er wordt niks gezegd over hun, wat zij zelf hebben gedaan. Er wordt maar één ding gezegd, ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het Lam. Dat was en is beslissend. Wit. Wit is de kleur van de reinheid. Wit is de kleur van de heiligheid. Wit is de kleur van Gods zuiverheid en van zijn majesteit. De kleur van de hemel. De kleur van de hemelse bruiloft. En de scharen die daar staat, die Johannes niet kan tellen, die hebben hun lange klederen wit gemaakt. Dat waren ze dus niet. Wit gewassen. Want ze moesten wit worden. Wilden het passen bij de hemel en wilden het passen bij de zuiverheid van God en wilden het passend zijn bij zijn heiligheid, moesten die klederen wit gemaakt worden, wit gewassen worden. Anders konden ze daar niet binnen gaan. Anders konden ze met hun bevlekte en bevuilde klederen niet in de bruiloftzaal, in de troonzaal van God en het Lam komen. En stuk voor stuk hebben die mensen die daar binnen zijn gegaan het geleerd en het ontdekt. Met de kleren die ik heb, kan ik niet binnengaan. Ze moeten wit gewassen worden. En ze moeten helemaal wit gewassen worden. En het werk van de Heilige Geest, uitgestort op alle vlees, allerlei vlees, is het werk geweest dat Hij hun één voor één het besef gaf. Alleen met witte klederen kan ik ingaan in het koninkrijk van God. Dat besef moesten ze krijgen, want dat wisten ze van zichzelf uit niet eens. Weet u, wij zijn van die mijnwerkers. Van die mijnwerkers die in zo'n diepe, donkere schacht, diep onder de grond bezig zijn met amper licht. En dan heb je niet eens in de gaten dat je vuil bent. Pas als je uit die mijnschacht gehaald wordt en weer in het zonlicht staat en jezelf ziet, dan zie je pas hoe zwart je bent geworden. Hoe hebben zij hun klederen gewassen? Omdat de Geest van Christus hen het licht heeft laten zien in hun leven. Dat licht in hun leven heeft doen opgaan door de verkondiging van het evangelie. En dan gaat het er niet om of ik me nou zwart voel, of dat ik me zwart weet, of wat voor. Nee, God zegt het. Je kunt niet met je eigen kleding die bevuild is mijn troonzaal binnenkomen. Je moet gewassen worden. En door de verkondiging van het evangelie heeft de Heilige Geest deze mensen één voor één dat besef gegeven, dat geloof geschonken. Maar ze tegelijkertijd ook dat woord verkondigd. Het bloed van Jezus Christus wast wit van alle zonden. En heeft hij ze dat reinigende en heiligende bloed niet alleen maar aangewezen, maar heeft hij ze het ook aangeboden in de prediking? Heeft hij het ook toegepast in het leven van deze heiligen? Ze moesten allen één voor één wit gewassen worden. Hebben u dat ontdekt? Weet jij dat ook? En of je nou vooraan in de kerk zit of helemaal achterin. Dat je wit gewassen moet worden. Dat je klederen wit moet wassen. Die engel van het, die dat aan Johannes uitlegt, die zegt dat, hè. Zij hebben hun klederen gewassen in het bloed van het Lam. Ze hebben in de prediking van dat evangelie die in hun leven kwam ook de richting aangewezen gekregen. Niet alleen maar je moet gewassen worden, maar om te gewassen te worden moet je bij het Lam zijn. Ik moet mijn toevlucht nemen tot Christus en Hij is het die mijn zwarte zonde overneemt en wil wegdragen aan het kruis. En Hij is het die mij wit wil wassen met zijn bloed. En zo zijn ze gekomen en zo alleen voor de troon van God en het Lam. En al die duizenden en duizenden en duizenden die Johannes ziet. Ze zijn allemaal alleen in deze weg voor de troon gekomen. En er staat niemand tussen die op een andere manier er binnen is gekomen. En er is straks niemand die binnenkomt die niet gereinigd is door het bloed van Christus. Dat betekent, gemeente, dat er niemand staat voor de troon. En dat er niemand staat die God de eer geeft en die daar in de vervulling van dat loofhuttenfeest mag delen in een geopende hemel. Niemand die niet echt het bloed van de Heer Jezus Christus nodig heeft gekregen in zijn leven. Er staat niemand tussen die dacht, nou met een klein stukje verbetering, laat ik eens een klein stukje wassen van mijn leven, laat ik eens een beetje mezelf oppoetsen, komt daar. Er is daar niemand die niet leert dat hij zijn hele kleed moet wassen in het bloed van Christus. Hoe liggen die dingen nou voor jou? Ik denk dat ik geen dingen zeg die nieuw zijn. Maar is het nou in je leven gebeurd? En de ouderen, ik denk dat ik geen dingen zeg die u nog nooit hebt gehoord. Maar heb u nu uw kleed gewassen in dat bloed? Hebben we het nou echt bij Christus alleen leren zoeken? Van zijn genade alleen leren verwachten? En genade is dat je iets krijgt wat je niet en nooit hebt verdiend. En dat je iets niet krijgt, namelijk de straf die je wel had verdiend. Of zijn het zulke bekende klanken voor ons geworden en zulke bekende dingen, dat het eigenlijk die ene oor ingaat en het andere weer uit. En dat je nog niet ontdekt hebt dat je dat echt niet missen kan. Zitten we nog in een houding waarin we zeggen, ja, je kan dat toch eigenlijk nooit zeker weten. Je moet het eigenlijk maar afwachten. Of bent u, of ben jij misschien iemand die zegt, nou ja, zo zal het toch wel niet. Zo strikt. Het is een schare die niemand tellen kan. Nou, er zitten allerlei soorten mensen tussen. Nou, ik zal er wel tussendoor gaan. Gemeente, laten we onszelf, en dat zeg ik ook tegen mezelf hoor, want dat moet je ook steeds weer zien en steeds weer leren, ook al ben je predikant. Onszelf niet bedriegen met dat soort gedachten. Dat soort gedachten van nou, het moet je maar gegeven worden, je moet maar afwachten of je het krijgen kan. Of de andere kant dus op, dat je zegt, nou ja, natuurlijk wordt het mij wel gegeven, ik ga netjes naar de kerk. Nee, maar dat de ernst is, dat ik leer zien dat ik mijn kleed moet wassen in het bloed van Christus. Er is maar één weg. En dat die weg ook zo aan u verkondigd en aan jou verkondigd wordt en aan je hart gelegd wordt. Een welgemeend aanbod van een God die niet liegen kan, maar die wel eerlijk is en zegt, er is maar één weg. En dat is de weg die loopt door het bloed van het Lam, mijn lieve Zoon, Jezus Christus. En dan moet ik in mijn gevoel niet wijzer willen zijn dan God en mijn gevoel de voorrang geven. Maar dan moet ik in gehoorzaamheid aan dat evangelie gaan de weg die hij wijst. Want geloven heeft altijd in zich gehoorzaamheid. Je hoort de stem van de Heer om die ook te volgen. En als je nou eerlijk wordt, en als je nou eerlijk moet zeggen, ik heb mijn kleed nog niet gewassen in dat bloed van Christus. En als de Heer Jezus terug zou komen op de wolken vanavond nog, en hij zal zijn heiligen verzamelen, dan hoor ik er niet bij, als je zo heel eerlijk wordt voor jezelf. Haast u dan om uw levenswil. Want het bloed wordt u aangeboden om uw kleed te wassen, voordat het te laat is. Voor de eerste keer. Zullen we ook maar heel eerlijk zeggen, net als onze gewone kleren die van tijd tot tijd weer gewassen moeten worden, dat je toch ook steeds weer terug moet keren bij het bloed van het Lam. Heer, ook vandaag weer. En dat je klederen zomaar weer bezoedeld zijn en zomaar weer vuil zijn, dat er zomaar weer een zondevlek op komt. Maar laten we nou niet zijn als zo'n klein kind dat denkt, ja, als ik er nou overheen wrijf, over die vlek, wrijf ik hem wel weg en hij wordt steeds groter. Kom, was uw klederen opnieuw in het bloed van het lam. Totdat het niet meer nodig is. Want zij die daar nu staan voor de troon hebben hun klederen wit gewassen en ze blijven wit. Samen met al die anderen die leerden door het werk van de Heilige Geest om bij Christus uit te komen. En het van Christus te bidden. Om zo samen hem de eer te brengen en de dank en de aanbidding. Want daar loopt het op uit. Daar loopt het op uit. Dat is de reden dat ze daar binnengebracht zijn. Dat is wat de getuigen van het bloed van Christus uiteindelijk terecht mogen komen. Hebben ze hier getuigd van het bloed dat voor hen gestort is, dat ze nodig leerden krijgen, dat ze niet meer missen konden. Dat ze een kracht in hun leven heeft mogen doen. Ze mogen er daarvan getuigen en eeuwig zingen van zijn goede tierenheid, want ze hebben het geleerd. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Die getuigen, die martelaren van het bloed van Christus, die komen uit de grote verdrukking van de zonde en van de wereld en van de duivel verlost. Ze zwijgen in de hemel niet. Hun getuigenis gaat door. En al was het misschien in de verdrukking en in de vervolging met een gebroken stem. En dan was het soms fluisterend en werden ze soms zo aangevochten dat ze het niet durfden te zeggen voor zichzelf. Maar ze konden het toch niet missen. En ze liepen de Heere toch aan in hun gebed. En soms was hun getuigenis zo onzuiver en zo gebrekkig. Misschien was hun getuigenis bij tijden wel als die bloedvloeiende vrouw die dacht, ja, ik mag het niet aan hem vragen. Laat ik maar van achteren naderen en de zoom van zijn kleed aanraken. Maar als die haar tevoorschijn roept en voor zich roept, dan vertelt ze het hele verhaal. Hun getuigenis gaat verder in de hemel. En ze zingen het, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Het kwam bij hem vandaan en aan hem is alle eer. En die martelaren die hebben hun rust gevonden. Die getuigen hebben hun rust gevonden in hun aardse leven. Dwars door al die verdrukking heen in het bloed van Christus. En nu vinden ze hun rust in het loven en prijzen van zijn genade. Ze leerden het hier op aarde getuigen. Alleen Christus. En ze zingen het voor zijn troon. Christus alleen. Ze hebben het niet leren zingen hier op aarde door de Heilige Geest. Maar ze leren het daar voor de troon volledig verstaan. Dat is toch zo? Soms krijg je er hier iets van te zien en ga je er hier iets van begrijpen en dan is het al zo'n wonder. Maar als je dan daar straks zal mogen staan voor zijn troon en hem mag kennen zoals je gekend bent, dan kan je je mond niet meer houden hoor. Dan vloeit de lof van de lippen. Want dan worden ze nooit meer gehinderd door hun zondige hart. En dan worden ze nooit meer gehinderd door hun oude natuur. Die is volledig afgestorven. Dan worden ze nooit meer gehinderd door de Satan en belet in het lofzingen van de Heere. Want die Satan is geworpen in de poel van vuur. En ze worden nooit meer door de wereld verleid om te zwijgen. Want die wereld met al zijn begeerlijkheden aan al die eerste dingen is voorbij gegaan. En de nieuwe aarde en de nieuwe hemel die afdaalt. Ze worden samengevoegd en daar mogen die gezaligden, daar mogen die heiligen die hun de kleder hebben wit gewassen in het bloed. De liefde van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest volkomen zien. Je hebt er iets van verstaan, toch? Mag u het beamen? Je hebt er iets van leren verstaan als God de Vader in de verkondiging van het evangelie met zijn liefde voor een vijand overkomt. Is dat nog nooit gebeurd? Ja, toch? Is de liefde van God de Vader die van eeuwigheid heeft lief gehad. Hier in de prediking overkwam of in de momenten dat je zelf met het woord bezig mocht zijn en dat je mocht ontdekken, Heere, waarom was het op mij gemunt? Waarom was het dat u het licht van het evangelie in mijn leven bracht? Terwijl ik net zo verloren, net zo zondig en net zo schuldig ben als een ander. Waarom was het dat u door de prediking van het evangelie mij uit de duisternis trok en overzette in het koninkrijk van uw licht? Wat was het dat u mij het reinigingsmiddel voor mijn zwarte kleren aanbood toen ik zat in de kerk? Waar heb ik het aan verdiend? Nergens aan. Uw liefde alleen, uw genade alleen. De liefde van God de Vader die met een eeuwige liefde heeft lief gehad, kan het hier niet bevatten. Maar straks in de hemel voor zijn troon zal ik er vol van zijn. Dan zal ik hem er eeuwig de lof voor brengen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. En als de Zoon overkomt met zijn liefde in je hart. Als je in de woordverkondiging iets hoort van de liefde van Christus. Die er alles voor heeft overgehad om zichzelf tot in de dood aan het vloekhout te geven. En dat niet voor zijn vrienden. Maar toen ik nog een vijand van hem was. Als iets van dat wonder van het evangelie overkomt door het werk van de geest. Dat hij zichzelf gaf toen ik nog een vijand van hem was. Dat hij alle recht had om mij als vijand om te brengen. Maar het niet deed. Maar in de plaats wilde gaan aan dat vervloekte kruis. En degene die de Vader hem gegeven had, lief gehad heeft tot het einde toe. Als de prediking iets van die liefde verklaarde aan mijn hart. Kan ik er soms iets van vatten en soms iets van begrijpen. Als ik meegenomen word door de prediking van het evangelie naar Golgotha. En opzie naar het kruis waar hij hangt in zijn schande. En ik moet belijden, Heere, dat is mijn plek. Daar had ik moeten hangen. En dat hij in de prediking tegen me zegt, ja, maar ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Dan wordt het wonder zo groot. Dat ik hem ervoor loven ga en hem ervoor eren ga. Dan heb ik in de gebrokenheid hem iets van die lof mogen brengen. Maar straks word ik nergens meer door gehinderd. Niet door dat ik opnieuw moet belijden. Heer, ik heb die zonde weer begaan. Ik heb u weer moeite gemaakt met mijn zonde. Dan is het allemaal voorbij en dan mag ik hem loven en prijzen voor wat hij heeft gedaan. Hoef ik nooit meer te zeggen, Heer, weer. Nooit meer te bedenken wat hem het opnieuw gekost heeft. Dan wordt het gezongen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan zie ik pas echt wat het was. Dat hij van eeuwigheid heeft lief gehad en zichzelf ervoor heeft overgegeven. En als ik in zijn hemelse heerlijkheid binnengebracht word, dan leer ik pas echt verstaan wat hij heeft achtergelaten. Om mij, ellendige zondaar, te kunnen redden. En dan is hij al mijn liefde waardig. En daar mag ik iets zien van de liefde van de Heilige Geest. Voor wie het niet te min was. Om af te dalen in het hart van een mijnwerker als ik ben. En die zoveel moeite ervoor gedaan heeft om mijn ogen open en open te houden. Want zo gauw doe ik ze weer dicht. Maar die geest die in alle geduld die gids wilde zijn om me te leiden in de heilgeheimen van het verbond. En die als ik weer zakte voor een examen me weer opnieuw het wilde uitleggen. En als ik achterop raakte in de genade weer terugkwam om als die gids me bij de hand te nemen. Kom, laat ik het je nog een keer zien en dan leg ik het je nog een keer uit. En dan laat ik je nog een keer de grootheid van de genade van de Vader en de Zoon zien. En die niet moe werd om het steeds iedere zondag uit Christus te nemen en het mij te verkondigen. Heb je dat wel eens bedacht? Iedere kerkdienst. En jongelui, misschien is het een opgave voor je in kerkdienst. Of misschien moet je mee en heb je eigenlijk zoiets dat je bij jezelf denkt, nou als ik 18 ben, dan hoeft het voor mij niet meer. Heb je er wel eens over nagedacht dat de Heilige Geest iedere kerkdienst de moeite wil nemen om het je uit te leggen? Om je daar te brengen waar Johannes al die duizenden ziet staan. Omdat hij je niet over heeft voor die poel van vuur en zilver. Maar om je te leren en je te laten zien. Vuile kleren moeten gewassen worden, maar kunnen gewassen worden. Hier is het bloed van Christus. Dan zal ik in de hemel en straks op de nieuwe aarde ook de Heilige Geest loven en prijzen. Dat hij er niet mee opgehouden is. Maar dat hij doorgegaan is om het te brengen waar hij me wilde hebben. Steeds weer aan de voeten van Christus. Dan blijft er één ding over om de drie enige God te loven en te prijzen. Voor zijn trouw dat hij niet liet varen. Het werk dat zijn hand eens begon. Hoe zal jij daar nou staan? Hoe zal u daar nou staan voor de troon? Er komt een dag dat de engelen geroepen worden en uitgezonden worden om bij de open graven de doden die opstaan mee te nemen en te leiden voor Gods troon. Hoe zullen we daar nou staan? Met een kleed dat wit gewassen is in het bloed van het lam. Ziet u dat in deze tekst het volle accent valt op uw en jouw en mijn verantwoordelijkheid? Er zijn teksten in de Bijbel waarin het overduidelijk wordt gezegd. Het is het werk van God die ons reinigt van onze zonden en dat wederom geboren worden een werk van de Geest is. Er zijn ook teksten in de Bijbel die ons onomwonden laten zien. Hier is het bloed en u hebt een vuil kleed. En nu, wat doet u? Komt u nu met dat kleed tot hem? Hebben we ons kleed wit gemaakt in het bloed? Ze zullen er staan. Ze zullen er staan. Dat is ook iedere keer opnieuw, mag ik het zo zeggen, de motivatie om te blijven preken. Want dat is het middel dat God wil gebruiken, zodat Johannes ziet, er is straks een ontelbare schare, er zijn er, die op de prediking van het bloed van het lam komen met hun vuile kleed om het te wassen. En dan zullen ze daar staan als wat? Als priesters. Dat witte gewaad is ook een priesterlijk gewaad, als koningen. Zo worden ze gemaakt, kan u het zich voorstellen? Vijand van nature. Die zich verzet tegen Christus en tegen God. Gemaakt tot een priester en een koning tot eer van de drie enige God. Dan staan ze daar, zoals dat inderdaad gezongen wordt. U hebt ons goden gekocht met uw bloed en gemaakt voor God tot priesters en koningen. Ja, om als koning met hem te mogen heersen over de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. En als priester. Priester bij God te mogen zijn. Dat was de taak van de priester. Om voor het volk bij God te zijn. Maar u weet en jullie weten, die priesters die mochten dan de tabernakel in en dan moesten ze er weer uit. En één keer per jaar mocht die hoge priester het heilige der heiligen in, maar dan moest hij er weer uit. Ze konden niet blijven in de tempel en ze konden niet blijven in de tabernakel, maar hier. Waar loopt het op uit? Dat die priesters bij God mogen blijven. Hoeven nooit meer weg. Ze mogen staan voor de troon van God en het Lam. En ze hoeven nooit meer die tempel uit. Er komt nooit meer wat tussen. En dat kleed dat blijft stralend helder en wit. En ze dwalen nooit meer weg. En ze hoeven nooit meer opnieuw een offer te brengen. Want dat offer is eenmaal gebracht door de Heer Jezus Christus. Ze mogen hem dienen nacht en dag. In zijn tempel. En er wordt hier nog met oud-testamentische woorden het uitgeschilderd. Omdat het anders niet onder woorden te brengen is. Straks is er geen tempel meer. God zal zelf hun tempel zijn. En heel Jeruzalem is het nieuwe Jeruzalem is een tempel waar God gediend wordt. Er zal geen dag en nacht meer zijn. Want God zelf is hun zon en het lam is hun kaars. Maar daar loopt het op uit, waar ik hier nog zo vaak in struikel, dat ik God niet volkomen dien met mijn hele hart en met mijn hele ziel en met mijn hele verstand en met al mijn kracht. Het loopt erop uit dat alles volkomen zal zijn. Eén Heere en één volk, één kudde, één herder. En hij zelf zal hen overschaduwen voor altijd onder de zorg van de Heer en voor altijd onder zijn beschutting en onder zijn zegen en onder zijn genade. De eeuwige vreugde voor zijn aangezicht. Gered vanuit die neerstortende waterval van mijn zonde. Eruit getrokken uit die verdrukking van allerlei mogelijke dingen. En gezet en geplaatst om bij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest eeuwig te mogen zijn. En al die eerste dingen, ze zijn voorbij gegaan. En dan neemt God zelf. Wat een ontzagwekkende gedachte is dat, gemeente. Als u zo bij de Heer Jezus mag horen. En als u zo tot hem vlucht om uw kleed te wassen voor het eerst, maar ook iedere keer weer opnieuw. Wat een troostvolle gedachte voor alle die achter hem komen en het kruis op zich nemen en hem volgen. En dwars door allerlei verdrukking heen moeten. Wat een gedachte. Het loopt uit. Op het moment dat God u roept. En dat God tegen u of jou zegt. Kom nou eens hier. Ik heb ze allemaal gezien, de tranen die u gelaten hebt in de verdrukking die u moest ondergaan. Ik heb ze in mijn fles vergaard. En dan zal die zelf, zegt Johannes, de tranen uit uw ogen wegwissen. Mijn kind, het is voorbij. De grote verdrukking is voorbij. Ik heb u gered en verlost. En nu geen tranen meer. Geen tranen meer om de zonde. Geen tranen meer vanwege de vijandschap. Geen tranen meer vanwege gevolgen van de zonde en gebrokenheid. Dan zal die ze met zijn vaderhand van mijn ogen afwissen. Nu is het goed. Nu is het goed. Al het lijden en de droefheid voorbij. Want hij die mij eerst heeft liefgehad, heeft zijn werk voleindigd. Mag je daar naar uitzien? Zie jij daar naar uit? U? Is dat iets waar je naar verlangt? Iets waar je om bidt. Mag er iets van herkennen van wat in deze tekst nou zo aan ons verwoord wordt. Iets herkennen van dat u zegt, ja, die verdrukking om Christus wil. Daar ken ik iets van in mijn leven. Ken je er iets van dat wassen van je kleed in zijn bloed? Dat je tot hem komt als hij je zegt, mijn bloed alleen reinigt van alle zonde. Dat je het nodig hebt en niet langs je heen laat gaan. Maar dat je tot hem komt gevlucht. Ken je er iets van die vraag die gesteld wordt? Wie kan voor God bestaan? En dat je tot de belijdenis komt, nee Heer, ik niet in mezelf. Ken je iets van dat gebed? Heere, bij u is toch vergeving altijd geweest. Milde handen, vriendelijke ogen. Bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Ken je iets van dat gebed? Heere, doe zo ook aan mij. Als je daar vanavond ja op mag zeggen. En de Heere weet het. Als je daar ja op mag zeggen. Dan is dit visioen ook het getuigenis van de heerlijke toekomst van een ieder die zo de Heer Jezus nodig heeft gekregen en heeft leren vinden door het geloof en hem aanklampt. Heer, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dan mag de verdrukking toenemen. En wie weet wat er in ons land nog komen gaat. En of we nog een tijd krijgen waarin we zo niet meer bij elkaar zijn. Laat het komen. Hij is getrouw. Hij zal niet laten varen het werk van zijn handen. We hebben het gezien met Johannes. Ze komen eruit. Alle die de Heere Jezus lief hebben gekregen en zijn verschijning lief hebben gekregen. Hij brengt ze thuis. Want de Heilige Geest laat niet los wat hij begint te werken in het hart van een mens. En de Zoon laat de namen die de Vader hem gegeven heeft niet uit zijn handen vallen. En de Vader, die zal zijn belofte vervullen die hij gedaan heeft aan zijn Zoon. Als gij uw ziel uitgestort zal hebben tot een rantsoen voor velen, zo zal uw zaad zien. U zal een volk hebben dat u de lof en de eer zal brengen. De Vader brengt de bruid thuis, want hij verhoort het gebed. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, hier zullen zijn, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heer, er is alle reden toe en het is ook passend om u, ook aan het einde van deze dienst, de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding te brengen. De heerlijkheid en de wijsheid, de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God en het Lam. Heer, mogen we het zo meezeggen met de triomferende kerk die voor uw troon u de lof brengt. En die daar alleen maar zijn, omdat ze het alleen van Christus leren verwachten. Omdat Christus alleen hen gered heeft. Wat een wonder, Heere, dat dat evangelie nog klinkt. En dat u niet veranderd bent en dat u datzelfde aanbod van genade nog even gemeend en oprecht ons hebt aangeboden deze dag. Wij bidden u, wil er uw zegen ook overgeven. Dat onze handen leeg gemaakt van alle eigen dingen, ze leren uitstrekken tot u, om het van u te ontvangen. Genade voor genade. En Heere, wij loven en wij prijzen uw naam, dat allen die uw naam lief hebben gekregen, uw verschijning lief hebben gekregen, Heer Jezus, mogen weten en het mee mogen zingen. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Maar omdat u met uw Heilige Geest ons ook onszelf leert kennen, bidden we, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, we geven u daar zoveel keren per dag het recht toe. Verlaat niet wat uw hand begon. Wil ook in de week die voor ons ligt bijstand zenden. Bijstand door de kracht van uw Geest in de strijd van het geloof. In de strijd tegen de Satan en de wereld en ons eigen zondige vlees. Wij bidden, Heere, of u ook in deze gemeente wil wonen en werken met uw Geest. Blijft u hier ook dat werk doen van het toevoegen aan de scharen die niemand tellen kan. Dragen de broeders kerkenraad aan u op. Ook in deze vakante periode en als het seizoen weer gaat beginnen. De taken die op hun schouders gelegd zijn, Heere, willen daartoe bekwamen, iedere keer opnieuw. Willen vervullen met uw Geest, willen liefde geven tot de gemeente, tot u. En wil ook het werk dat ze hebben te doen, dat het met vreugde gedaan mag worden. Zegen hen, Heere. En wil op uw tijd een eigen herder en leraar weer aan deze gemeente verbinden. We bidden voor hen die straks misschien alleen thuiskomen. Weduwen, weduwnaren. Zij die alleen door het leven gaan. We bidden u of u hen thuis een welkom wil heten met uw genade en met uw vrede. Die ons verstand te boven gaat. Bewaar ons, Heere. Wil met de kinderen van de kerk zijn, de jeugd. Wil ook hen alles geven wat zij nodig hebben. Schenk ook uw Geest in hun leven, doordat ze die weg mogen gaan achter u, Heer Jezus. Dat leren en het steeds weer leren. Ja, we bidden het voor een ieder. Zoals we hier aanwezig zijn of thuis meeluisteren. En wil al onze zonden genadig vergeven. Ons aanzien in het bloed van uw Zoon. En we bidden het u en we danken u in zijn naam alleen. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 84. ontvang met een biddend hart. De zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.